Welkom bij De Nieuwe Wereld, gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Paul van Liemt, ik ga praten met Attila Oesloe, hij is de oprichter van Corendon. Welkom Attila.
Ja, dankjewel.
Ja, gelukkig ben je hier, we gaan het niet in beeld nemen, maar ik wil het wel even van je horen, want je was er bijna niet geweest omdat er behoorlijk iets aan de hand was met je voeten. Men vreesde voor het ergste.
Ja, gisteren bedoel je. Ja.
Zeker.
Ja, na 6 weken ben ik naar de huisarts gegaan. Ik was ook bang dat ik met corona, ik wil niet besmet worden, ik ga niet naar het ziekenhuis, dacht ik.
Nee.
Dus naar de huisarts gisteren en ik moest even een röntgenfoto laten maken van de huisarts, ook naar het ziekenhuis. En daar, na een röntgenfoto, had ik zo'n verpleegster keek heel ernstig naar mij van, u moet nu naar de eerste hulp. Ik denk, ja, wat gebeurt er dus? Echt? We lopen daaronder en ik heb gevraagd van wat is er aan de hand en dit. Zegt hij, ja, het is ernstig. De blik was heel zorgelijk.
Zoals ze altijd kijken.
Nou, nog erger. Het was nog zorgelijk, ja. Dus ja. Ik had zoiets van, oh jeetje, het gaat me meteen weer waarschijnlijk breken of verkeerd aangroeien of zoiets. Ik weet niet. Ja. En toen vroeg ik van, ik heb van straks afspraak, wat moet ik doen? Annuleer al afspraken? Ik dacht, oh jee, het was wel schrikken. En uiteindelijk, na intakegesprek moest ik op een hoekje wachten. En dan kwam de arts en die keek naar de röntgenfoto's. Niks aan de hand, ik ga gewoon naar huis. Ja, een paar weken is het over. Dat was een opluchting van, oh jeetje, oef, weet je.
Het is nou, gelukkig, ik wou zeggen, echt gelukkig maar. Ja, want je schrik je kapot, dat heb ik ook hebben. Maar een opluchting dat er niks aan de hand is. Want je hebt genoeg andere dingen natuurlijk nu aan je hoofd.
Ja, nee, ik zit niet te wachten een gipspoot of dat ik in het ziekenhuis moet liggen of zo. Nee, dat, ik moet wel een aantal bedrijven runnen, zeg maar.
Ik wou net zeggen, en gipsvluchten, die zijn dan helemaal niet meer mogelijk. Er is namelijk helemaal niets mogelijk. Maar dat wil zeggen, er is voor sommigen wat meer mogelijk dan voor anderen. Ja. Zullen we daar maar eens mee beginnen? He, want wij praten nu, het is nu Hemelvaartsdag. Dit wordt ietsje later uitgezonden. Dan kunnen we ongeveer in juni kijken wat er aan de hand is. Hè? Want je hebt je eigen maatschappij, Corendon.
Ja.
Je hebt ook Transavia en KLM. En dan denk je, nou, dat is een gelijk speelveld. Iedereen heeft dezelfde regels, maar het schijnt net iets anders te zitten. Wat is het verschil tussen die twee en jullie?
Nou, ik zal eerst even het reglement vertellen. Op dit moment is reisadvies oranje. Oranje betekent alleen noodzakelijke reizen. En vakantie is niet noodzakelijk, ziet men, dus dan... Dat kan dus niet.
Nee.
De Europese Unie is met een advies gekomen, en dan moeten we hem volgen. Tot 15 juli mag niemand vliegen, alleen noodzakelijke vluchten. En gisteren kwam Transavia doodleuk met 6 vakantiebestemmingen. 4 juni gaan we vliegen. Ik zeg, nou oké, als dat kan, dan is dat zo. En wij hebben alle reizen als Corendon geannuleerd tot en met 25 juni. En 26 juni zijn de reizen gepland. En van 26 juni tot 31 oktober hebben we 260.000 vakantiegangers die graag op vakantie willen. Dat hoop ik althans natuurlijk. Hè?
Ja, zeker.
En dan heb je, dan zien we dat Transavia 4 juni gaat vliegen. 15 juni zegt de Europese Unie, mag je niet. Ja, en dat is de speelveld. Hè? Ik weet ook niet wat ik mee moet doen hiermee.
Nee, dat betekent dus dat, laten we zeggen, Transavia, KLM met de staat als mede-aandeelhouder, zijn hiermee dus behoorlijk in het voordeel. Ten opzichte van jullie.
Kijk, dat klopt. Ik denk dat staatsbedrijven meer mogen dan privébedrijven, denk ik. Hè? Want Corendon is voor mij, dat is een privébedrijf. En die andere is een grote aandeelhouder, in ieder geval bestaat bij Infuus bij de staat. Hè? Dan mag het waarschijnlijk meer dan wat wij mogen.
Vind je dat terecht? Of begrijp je dat ook? Want er zijn natuurlijk heel veel redenen waar we heel lang over kunnen praten. Maar het gaat hier niet om een heel juridisch gesprek, want dat zou echt te lang duren. We hebben 3 uur nodig. Maar vind je wel terecht dat dit de situatie is?
Het is natuurlijk... ik weet niet, wij kunnen dit natuurlijk moeilijk uitleggen aan onze klanten. Ik moet aan mijn klanten dit uit kunnen leggen en ik weet niet wat ik moet zeggen. Dus als ze met Transavia mogen ze wel op reis en met ons mag het niet, mogen ze niet op reis van de overheid. Dus daar dat wel en Corendon niet. Of een TUI niet of Sunweb niet, zeg maar.
Je kunt zeggen dat de situatie sowieso heel erg lastig is natuurlijk. Voor alles en iedereen, ook de reisbranche, keihard daardoor getroffen. En bijna iedereen gaat bekijken en berekenen hoe lang kan ik dit volhouden. Ja. Wat is de situatie voor Corendon? Wat is de situatie op dit moment? Want je zegt, we hopen dat de mensen vanaf eind juni als een gek weer gaan vliegen. En gewoon in ieder geval naar hun vakantiebestemmingen kunnen.
Nou ja, waar wij nu zien, al die bestemmingen, die gaan allemaal open. Gisteravond nieuwsbericht, persbericht vanuit Griekenland. Ja, dat Griekenland gaat gewoon 1 juli open. Daar is alles genormaliseerd. Italië gaat in juni open. Ja. Bulgarije wil open gaan. Al die bestemmingen gaan zelfs, ik had niet verwacht, zelfs Spanje gaat open. Ja. Vanaf 1 juli. Ja. Dus dat was voor mij ook een verrassing.
Ja, Spanje voor jullie ook een hele belangrijke.
Ja, natuurlijk Spanje. Ja. Spanje is de grootste vakantiebestemming van Europa. Misschien wel van de wereld. Ja.
Voor jullie ook nog groter dan Turkije?
Nee, maar we hebben wel een hotel, eigen hotel in Ibiza. Dus we zouden hem wel fijn vinden als we daar kunnen vliegen.
Ja, natuurlijk.
Dan kunnen we en bij het hotel kan geen verlies maken. En aan de touroperator kant. Kijk, we willen dit jaar winst maken is een utopie. Hè? Dus als we geen verlies maken, zouden we heel blij zijn.
Als je geen verlies maakt, ben je heel blij. Dat betekent dat je, hoe lastig het ook is, maar dus, zoals het dan heet, door de crisis heen komt. Vanuitgaan dat er niet nog eens allerlei golven komen en lockdowns en ergere zaken. Dan zou je gewoon, althans gewoon tussen aanhalingstekens, maar wel door kunnen gaan en daarna weer op de oude voet.
Ja, als wij onze programma vanaf 26 juni oppakken, zouden wij zelfs heel klein winst kunnen maken.
Maar dan ga je ervan uit en dat hoop je dus ook dat mensen massaal weer gaan vliegen, massaal hun vakantiebestemming gaan.
Dus de oude situatie.
Oude situatie, maar we hebben natuurlijk ook met de psychologie te maken. Willen mensen dat wel? Hebben ze nog zelf ook genoeg geld om te besteden? Doen ze dat allemaal? Dat hoort erbij. Dat is een enorm onzekere situatie.
We hebben al 260.000 mensen die bij ons geboekt hebben.
Ja.
Ze hebben aan ons 60 miljoen betaald, hè, aan vooruitbetaling. Ja. Wij hebben 100 miljoen aan de hoteliers betaald. Hè? Ja. Even zeggen. Dus we hebben tegoed van de hotels 100 miljoen. Dat zijn eigenlijk het gelden van klanten die betalen aan de hotels.
Ja.
Dus als we die kunnen matchen, dan zouden we wel heel fijn vinden, zeg maar.
Dat is de ideale situatie voor jullie bekeken. En misschien ook wel voor heel veel anderen bekeken. Maar wat is de minder ideale situatie? Geldt hier ook het systeem van vouchers? Of krijg je als alles misgaat, als consument, gewoon je geld terug?
In ons geval wel, maar niet als je bij een airline boekt. Die hebben dat systeem niet. In ons geval bij een tour operator, daarmee bedoel ik gewoon zoals een TUI, Corendon, Sunweb. Hè, als je daar boekt en ik hoop het niet afkloppen, maar als een van de drie omvalt, dan betaalt SGR alle vouchers de gelden terug.
Ja. Ik wil niet flauw doen, maar kloppen mag niet. En zo, daar krijgen wij heel vaak reacties op na deze interviews dat we niet dit mogen doen. Dat schijnt enorm irritant te zijn. Dus we proberen dat kunnen wij gewoon niet doen. Ja, dat is heel lastig dit ook. Hè. We zitten hier ook in een soort coronasituatie. Ja. Nou, corona wil zeggen, wij zitten op 1,5 meter. Jij moet ook vliegen op 1,5 meter. Je moet maatregelen nemen in al je hotels.
Ja.
Is dat, en de overheid doet dat heel vaak. Een tijdelijke maatregel proberen ze dan eerst tijdelijk te brengen. Vervolgens daar een permanente van te maken. Daar moet je niet aan denken. Is dit te doen? Is alles daarop in te richten?
Nou ja, kijk, hotels kan je dat doen. Wij kunnen 1,5 meter maatregel makkelijk doen in hotels. Alleen vliegen niet. Is niet mogelijk. Ook in de bussen niet. Dus dat is gewoon onmogelijk. 1,5 meter met vliegen.
Ja, dat is onmogelijk. Dus je moet allerlei hele... Je houdt er wel van. Van creatieve oplossingen bedenken.
Dus nu, wat er dus nu met... Gisteren kwam ook Europese Commissie met een advies. Dus mondkapjes, goed reinigen van de vliegtuigen. En dan zou je het kunnen vliegen, zeggen ze.
Dat betekent...
Dat zouden wij kunnen doen.
Dan zou je kunnen vliegen. Maar dan moet ik me even voorstellen. Want dat doet elke maatschappij... Pakt dat net weer wat anders aan. Dan zeg je mondkapjes verplicht als je met jullie vliegt. Er zit plexiglas tussen de een en de ander.
Plexiglas niet.
Waarom
niet? Dat heeft niemand nog.
Je zit dus vlak naast elkaar.
Ja, maar meestal is in ons geval, wij voeren geen zakelijke passagiers. In ons geval is dat niet erg. Want het zijn families en die hebben gezinnen van 2, 3, 4 personen, soms wel 6 personen, die met ons op vakantie gaan. Maar als je een zakelijke vlucht pakt, dan zit je naast iemand die je niet kent.
Maar dan moet daar dus toch 1 plaats tenminste vrijgehouden worden.
Nee, dat is volgens de Europese Commissie is dat niet zo.
Nee, maar dat is heel interessant. De Europese Commissie, maar dat is heel interessant. Want in dit geval, je moet het per geval bekijken, maar in dit geval wordt dus die 1,5 meter regel opgeheven.
Precies, ook met de bus, ook met openbaar vervoer. Ja. Mondkapjes op en dan goed reinigen de boel en dan mag je...
In het hotel blijft 1,5 meter gewoon bestaan, ja. In het vliegtuig niet. Is plexiglas nu volledig uit je hoofd, omdat je denkt zo kan en mag het ook? Of denk je daar toch nog over na?
Nou ja, wij gebruiken in de hotels wel plexiglas, hè. Dat is wel belangrijk, dat doen we. Bij betaling, rekeningen. In de vliegtuig, ja, ik weet het niet of dat echt kan. Er zijn wel nieuwe ontwerpen, we kijken ernaar. Dus ontwerpen waar je... ja, om je heen heb zo'n glas. Hè, dan kan je dus je buurman of buurvrouw niet besmetten. Dus die oplossingen zijn er wel. Maar ja, als je dat al heel snel gekeurd krijgt en dat soort dingen, dat is moeilijk. De luchtvaart is heel moeilijk daarin.
Nog even de 1,5 meter. Kijk, in treinen blijft wel bestaan afstand houden. Hè? Niet alle plekken bezet houden. Dat kan niet. Treinen mogen niet overvol.
Vanaf 1 juni meer hoor. Vanaf 1 juni mag het gewoon.
Ja, maar
ook
betekent,
in treinen, ook tuurlijk, in
zeker. Maar als je daar overvolt, dan heb je dus ook staanplaatsen. Dan, kun je, ja. Dan moet je kijken of je familie bent of niet. Dan moet je toch even... Je weet het nooit niet precies hoe alles geregeld is. Dat maakt het zo onzeker. Of zijn voor jou de richtlijnen nu volledig duidelijk?
Ja, sinds gisteravond wat er gekomen is voor de, als je met vliegen... is de richtlijn is mondkapje verplicht. Goed reinigen, desinfecteer iedere keer. Dus je kan niet in een uur tijd om de draai. Normaal gesproken, vliegtuig komt een uur tijd schoonmaken. Nu moet je dus duurt nog een half uur langer schoonmaken. En ja, ik vind dat wel een goed maatregel.
Dat vind je goede maatregel? Vind je van het mondkapje ook een goede maatregel? Ja. Dat wil zeggen, het niet-medische mondkapje, hè, waarvan we toch zeggen, het werkt niet. De premier zegt het in bedekte termen voortdurend, dat doet hij op een heel handige manier. Maar het is geen medisch mondkapje, dus niet zo goed.
Nou ja... Het werkt niet. Het is niet zoals medisch mondkapje, maar het heeft wel, het werkt wel. Je, niet voor jezelf, maar iemand anders besmetten. Daarvoor werkt het wel.
Nou, het is, daar kunnen we heel lang over praten, maar daar zijn de meningen ook behoorlijk verdeeld over. Maar jij zegt, voor jou praktisch is dit gewoon te doen.
Hangt af van welke mondkapjes. Er zijn maar sommige die werken helemaal niet. Maar als ik zo naar mondkapjes die wij bieden. Ja, die zijn, als je naar kijkt, ja, het is maar een uur geldig, die mondkapjes staat erop.
Maar je zegt, jullie bieden ze. Dat wil zeggen, als je met jullie gaat vliegen, dan hoef je niet zelf een mondkapje mee te nemen. Dan is dat bij de prijs inbegrepen en die krijg je aangeboden in het vliegtuig.
Ja, kijk, daar zijn we nog niet besluit genomen. Maar ik vind wel netjes om dat te doen. Wij moeten nog intern daarover nog een besluit nemen.
Nou, maar dan horen ze dat hier wel... gewoon nemen, maar dat is heel goed. Dan weten ze in ieder geval hoe jij erover denkt. Ja. Dat is wel belangrijk.
Ja, dan heb ik dat ook gezegd.
Dat wou ik zeggen, ja. Dat is een hele grote.
Ik ben een voorstander van dat in de prijs te zetten.
Maar heb je meer meegemaakt in je leven ook, zelfs op het gebied van grote crisis? Dit niet, maar wel dingen die je tegenaan liggen, daar gaan we het zo over hebben. Dat betekent dat je ook gewend bent echt heel creatief te handelen en creatieve beslissingen te nemen. En daar ook zelfs plezier in hebt, als iets gaat lukken. Nou, die coronavrije vakantie met Corendon heeft enorm veel publiciteit opgeleverd. Kun je nog even zeggen hoe je daar opgekomen bent en wat je vindt van de ophef daaromheen?
Kijk, wij dachten van... Als we nou met snel testen, hè? Ja. Iedereen kon testen vanuit in Nederland. En dan hadden we dus een hotel op bestemming. Hè? We hebben 10 hotels waar we eigenaar van zijn. En dan kunnen we daaruit dat mensen gewoon in een hotel verblijven. Alleen maar onze klanten. En een hotel kan je rekening houden met 1,5 meter of niet. Hè? Dus als jij geen corona hebt, hoeft dat niet in principe. Maar dat is natuurlijk een aparte discussiepunt. Maar het was eigenlijk een heel goed idee. Dus vanuit Nederland, de beurs, allemaal gesloten. Dan kom je met niemand in aanraking en heb je toch vakantie. Ja. Dat was het idee. Maar ja, vandaag de dag hoeft dat niet meer. Want alle landen gooien de deuren open gewoon.
Ja. Maar de ophef was groot. Daarna was het natuurlijk voor deel ook om te doen. En je wilde ook een beetje provoceren. Het is nu niet meer nodig. Maar toen was het nog wel even. Ja. En je kreeg inderdaad heel veel free publicity. Hè? Dat ging gewoon maar door. Was dat in je voordeel uiteindelijk? Of denk je achteraf hadden we dat beter niet kunnen doen?
Ik weet niet wat ik daarvan moet vinden. Maar wat ik wel geleerd heb. Is van dat je krijgt de hele medische wereld. Op je afkomen. Ja. Dus wat ik daarmee bedoel is van... dan praat een arts van... het ziekenhuis UMC van Utrecht. Hè? Oh ja, als Corendon een sneltest hebt... kom naar ons toe. Breng het naar ons toe. Ten eerste... wij verkopen normaal gesproken alleen maar reizen. Hè? hoezo vraagt een arts van, aan ons van, kan je ons sneltest leveren? Als jullie niet kunnen vinden, hoe moeten wij het vinden? Hè? Dat is één, want dat is jullie job. Ja. Hè? Dus jullie zitten in de zorg. Dus dat iemand dat wij, als wij een extra kist willen kopen, dat wij het ziekenhuis bellen, kan je het regelen voor ons een kist? Dus zoiets van. Dan denk ik, toen dacht ik, oké, wij zijn met een aantal partijen in gesprek. Dus wij hebben twee keer gebeld van, wilt u er naar kijken van, wat is dit? Hè? Ze nemen niet eens telefoon op. Want nou, in de media zijn ze allemaal mooi, netjes. Maar als je samen wil werken, dan zijn ze gewoon niet thuis. Nee. Dus toen hebben we gezegd van, met dit soort mensen kan je geen oorlog winnen. Dus we hebben ons, dus wel zo, dit is niet meer onze taak. Wij moeten gewoon lekker vakanties verkopen en niet hiermee.
Maar het is ook onmogelijk om daar in een begin te maken van een redelijk overleg. Dat lukte gewoon niet.
Nee, ze nemen hier niet. In de media zeggen ze, Corendon, help ons. En als wij ons aanbieden van, joh, kunnen we in overleg komen? Als wij jullie kunnen helpen, willen we graag helpen. Maar hoe, in welke term weet ik niet. Maar dan, we willen jullie helpen. En dan zijn ze nooit thuis. Ja, nou, in de media wel. Maar als je het echt wil communiceren, niet.
Vind je sowieso de rol van de medici buiten alle werk, wat we terecht prijzen. Mensen in de zorg zijn ook daar terecht om geprezen. Maar vervolgens de houding, de beslissingen die ze nemen, het overwicht in de discussie die ze hebben. Vind je de rol van de medici te groot?
Kijk, er is... Laten we verplegers en de artsen die op de eerste lijn werken, die werken keihard. Laten we daarover praten we niet
natuurlijk.
Over.
Dat is top. Die doen gewoon goed.
Maar er is ook nog een bepaalde soort ivoren toren.
Een bestuur.
Daar kom je niet binnen. Zeg maar. Die zijn een soort een. Daar kom je niet binnen. Zeg maar. Dat is iets van. Ze hebben een aparte wereld daar vanaf buitenaf is gewoon gesloten.
Dat zijn de masters of the universe en die hebben nu wat dat betreft gouden tijden, want die kunnen ongeveer bepalen welke kant de maatschappij opgaat.
Ja, dat zijn de nieuwe Michael Jacksons, zeg maar. Die hebben zoveel aandacht nu. En het is heel moeilijk, dat aandacht willen ze niet loslaten. Dat is het probleem.
Ja, dat vind je echt een probleem, want dat kun je natuurlijk zien ook. Hè? Dat je denkt, je kunt aandacht hebben en dan juist, terwijl je die aandacht hebt, ook de goede beslissingen nemen. Maar je denkt, nee, het zijn de Michael Jacksons. Nou, die heeft ook een paar verkeerde beslissingen genomen, zoals we weten.
Ja.
Dus als ze deze vergelijking aanhouden, kun je of ze daar zo blij mee zijn.
Ja, goed, weet je, soms, wat heel moeilijk is, dat merk je ook bij bekende Nederlanders en zo. Als je eenmaal gedragen wordt daar en dan weer, ja, kijk, als het over is... Het hele corona-verhaal, ja, dan ken je ze op straat niet meer natuurlijk. Ja. Nu zijn ze helden. Ja. Zij hebben de macht daar. Maar ja, straks, ja, dat is natuurlijk de moeite, moeilijk van hoe ga je dat doen?
Maar het is heel lastig, hè, want we kunnen moeilijk op dit moment al een reconstructie maken. Maar dit is toch al een soort begin daarvan. Ik merk bij jou duidelijk een woede. Hè. Het kan niet. Of nou ja, je denkt, nou ja, als je zegt dat zij zoveel aandacht hebben, dat ze daarvan genieten. En ze nemen ook beslissingen die voor veel mensen goed uitpakken, maar voor veel mensen desastreus uitpakken. Ja, en dan denk je, ja, doe dat alsjeblieft in overleg. Hebben ze te weinig gedaan, vind je?
Nou ja, kijk, het is iets van, als je naar kijkt. Eerst hebben ze mondkapjes dragen, was gewoon... onzin. Hè? En twee weken later is mondkapjes dragen is verplicht. Als je niet eens draagt, in de openbaar, krijg je €95 boete weer zelfs. Hè? En dan is het sneltesten is nu onzin. Hè? Nou, ik ken een fabrikant, dat heet Abbott, de grootste fabrikant van de wereld. Witte Huis test daarmee zelfs. Dat zijn sneltesten. Hè? Iedereen kan dat krijgen. Daar hoef je echt geen dokter anders te zijn. Ik bedoel, er zit een artikel in Telegraaf, je leest hem even. Hey, sneltest, Abbott heeft een fabrikant, grootste fabrikant van de wereld. Hè, is dat ontwikkeld? Ga daarheen. En wij hebben meteen als eerste meteen gebeld met die fabrikant. Zegt ja, alleen zorginstellingen krijgen het eerst. En dan pas zijn jullie aan de beurt. Dus het is gewoon, die zijn er in de wereld. Hè. Het is niet zo van dat het niet zijn.
Nee, maar goed, het is duidelijk dat je uiteindelijk vindt dat zij zich daarmee in overleg met anderen misschien wel andere beslissingen ook hadden genomen. Hè? Want uiteindelijk zijn ze natuurlijk heel bepalend voor het beleid. En dat is desastreus voor mensen die het vooral om aandacht te doen is. Maar is er nog iets? Ik zei net, het is voor jou, je hebt meer van dit soort crisis meegemaakt. Is dit toch voor jou de allergrootste? Of niet helemaal?
Qua omvang wel. Hè? We hebben... Ja, met reizen, wij zijn wel gewend. Wij zijn wel wat gewend. Hè? Dus daarmee. Maar dit is natuurlijk echt de grootste in omvang. Ja. En hier mag je op alle bestemmingen niet vliegen. We hebben wel eens gehad in Gambia, in Egypte, heel veel bestemmingen hebben we dichtgehouden. In Bali, dat zijn, en er moesten allemaal mensen op terughalen, dat hebben we gedaan. Ook hier waren wij, binnen een week hebben we iedereen teruggehaald van de bestemmingen. Het waren 6.500 mensen, in één keer, in een heel snel operatie gedaan, dag en nacht, hebben we vliegtuigen gevlogen, hebben we iedereen opgehaald. Was de, en dus we zijn daar enorm, onze organisatie is daar enorm geschikt voor. Om, als er een probleem is, heel snel terughalen. En mijn grootste was, denk ik, toch Turkije toen. Ooit, ik was 2006,
de staatsgreep in Turkije.
Dat, in Turkije. Dat in vond ik wel echt een van de grootste, voor mij.
Dat wou ik zeggen, ja. Want dat is, wat een enorme impact was dat. Het was in Istanbul toen de staatsgreep, de coup. Jij zat toen in Turkije, in Izmir.
Nee, dat was, ik wilde op reis naar Izmir. Ja. Want 15 juli was vrijdag. En ik zou met mijn gezin 16 juli naar Izmir gaan. Ja. De hele nacht heb ik op luchthaven met mijn team gewerkt. Gaat het nou staatsgreep worden of niet? Dat was het. Tot 1 uur 's nachts was het staatsgreep. En vanaf 1 uur 's nachts kantelde om dat het geen staatsgreep werd. Ja. En toen ben ik een van de eerste op de vliegtuig naar Turkije toch gegaan op vakantie. Dus ook om statement te geven van, kijk, ik ga naar vakantie. En zo is in Turkije niet een negatief reisadvies terechtgekomen.
Ja, toch was dat een hele, het blijft altijd lastig, maar toen helemaal een ongelooflijk lastige situatie, juist voor jou, vanwege je Turkse afkomst, bovendien ook...
toen waren we afhankelijk van Turkije als bestemming.
Afhankelijk van Turkije, de belangrijkste bestemming, ook dat.
Wel 60% van ons handel kwam toen van Turkije.
Daarom, zakelijk heel belangrijk. Aan de andere kant natuurlijk ook gekozen tot zakenman van het jaar hier in Nederland. En dat je natuurlijk ook op vele manieren misschien wel belast bent. Hè? En dat het voor het zaken doen niet handig is om politieke uitspraken te doen. Toch heb je dat wel, ik heb je in die tijd ook een paar keer gesproken, je hebt het lef wel gehad en wel uitspraken gedaan. Denk je, heb je daarvan geleerd? Denk je, ik moet dat nooit meer doen? Of zeg je juist wel, juist als je CEO bent, of zoals jij, oprichter, op afstand nu, maar wel een belangrijke betrokkenen, dat je juist wel je moet uitspreken?
Nou ja, nee, wij doen niet politieke uitspraken, dat is anders. Wij hebben we hebben geen mening, we hebben geen kleur als bedrijf zijnde over politieke ideeën, maakt niet uit.
Nee, maar je mag wel iets over een staatsgreep zeggen natuurlijk.
Jawel, dat is vanuit bedrijf gekeken, van de Corendon begrepen, is dat, was het rampzalig voor ons geweest.
Ja. Erdogan, daar hebben mensen ook een mening over. En daar wordt ook voortdurend over gesproken. Is het voor jou heel erg lastig om daar iets over te zeggen? Ik bedoel, ik snap als zakenman, maar ook als privépersoon.
Nou, ik zeg, dat is gekozen... leider van Turkije.
En, dat is natuurlijk een formele antwoord. Maar de praktijk is natuurlijk iets weerbarstiger. En jij zult er zeker een mening over hebben. Je wordt er ook vaak op aangesproken. En juist ook omdat je natuurlijk ook laten we zeggen, je treedt ook vaak naar buiten op. Dus dan hopen mensen ook van mensen als jij, grote spelers, die weten misschien wel hoe het in elkaar zit, te horen wat je daarvan vindt.
Nou, kijk, mijn privé mening is niet belangrijk. Hè. Ik bedoel, vanuit bedrijf, als je naar kijkt, ons... filosofie is vanuit bedrijf is van, we hebben geen geloofsovertuigingen, we hebben geen politieke overtuigingen en dat houden we gewoon vast. Ook daarin, wij sturen naar bestemmingen, ik bedoel, Gambia is dat daar, of Egypte, ik bedoel, Sisi is ook niet echt gekozen, zeg maar.
Nee, maar goed, voor jou is Turkije natuurlijk gezien de oprichting en je achtergrond ook iets dichterbij. Bovendien, kijk, het gaat over in deze tijd natuurlijk over inkomensongelijkheid, maar vooral over vermogensongelijkheid. Jij bent een vermogend man, althans financieel onafhankelijk. Dat betekent, als je vermogen hebt, heb je ook macht. En dan wordt het misschien wel belangrijk om je iets meer uit te spreken, of niet?
Kijk, een zakenman moet zaken doen, anders moet ik naar politiek. Ja. Ik heb helemaal geen politieke ambities. En, wat premier nu doet is heel... Ik vind dat hij een goed job doet. Hè. Mijn complimenten daarvoor. Alleen, ik zou dat werk niet willen doen.
Vind je trouwens dat... Nee, maar dat is duidelijk. Vind je dat hij van het begin tot het eind helemaal goed doet? Ik bedoel natuurlijk...
Wij hebben natuurlijk... Kijk, ook wij hebben een kritiek. En gelukkig kan je dat geven. Ja. Maar ik vind... Als ik een rapportcijfer moet geven... 8,5, 9 wil ik wel geven. Hij doet zo goed zijn job,
Ondanks de onduidelijkheid, ondanks het varen in de mist, dat geef je ook duidelijk toe. Ja. Ondanks de onduidelijkheden af en toe, hè, over de mondkapjes, over de anderhalve meter, wat moeten we daar precies mee doen? Ja, want nu kan het opeens wel, een vliegtuig mag opeens wel vol. Hè, dat is toch een tijd lang, hebben we gedacht, dat is onmogelijk.
Precies.
Dat lijkt toch in schril contrast. Zeker als je geen familie van elkaar bent, dus die onduidelijkheid is er natuurlijk wel.
Maar goed, hij wordt gestuurd door een Outbreak team, hè, dat is zijn bron.
Maar hij is premier, hè? Hij kan ook zeggen, hij kan zelf ook natuurlijk...
Ja, maar hij is geen microbioloog, dat moet je ook begrijpen. Ik ben dat ook niet.
Hij is ook geen econoom en is ook geen psycholoog. En mensen zeggen, die hadden er misschien ook bij moeten zitten. Dit gesprek leidt ertoe, dat zeg je ook, hè? Meer mensen uit verschillende disciplines hadden daar wel moeten aansluiten.
Nou ja, kijk, het is iets van... had ik het beter gedaan? Zo moet je ook kijken.
Hè? Zeker.
Dus als je vanuit die optiek heeft hij het goed gedaan.
Goed. Attila Oesloe geeft een 8,5 of een 9. Dat is een mooi rapportcijfer voor Rutte. Ja. Wat voor als je dan toch cijfers uitdeelt, wat voor cijfers zou je aan Erdogan geven?
Voor hoe die crisis doet bij corona, bedoel je? Ja, voor de corona. Ja. Nou, ik denk ook zelf. Hij doet het ook heel goed in Turkije. Dat.
En als leider van het land?
Dat soort dingen ga ik niet zeggen. Maar voor de coronacrisis heeft hij het heel goed gedaan in Turkije.
Ja.
De coronacrisis heeft hij goed onder controle.
De coronacrisis en Corendon, hè? En daar zijn natuurlijk de flauwste grappen over gemaakt. Ja. Het ligt wel dicht bij elkaar. Het zit wel in de hoofden van de mensen.
Ook nog een keer, Lubach had ook van Onacor reizen. Hè? Ja.
Het is lastig. Je zou bijna zeggen, net als het coronabiertje en zo, toch ook vervelend. Terwijl schijnt die omzet van het Mexicaanse biertje ook nog omhoog te zijn gegaan. Dat hebben ze ook knap gedaan.
Nou, zij hebben hun naam veranderd, heb ik begrepen. Kan
uiteindelijk
dat?
Veranderd. Ja, dat zou kunnen. Dat heb ik, weet je het beter dan ik. Dat zou heel goed kunnen. Ja, ik zou denken, laat maar bestaan. Want het is als je ziet dat de omzet stijgt. Maar in jouw geval, denk je toch, voor de duidelijkheid, we moeten nu... Je moet eigenlijk niet aan naamsveranderingen denken, maar dit is misschien wel een geschikt moment daarvoor. Of hou je hem gewoon in stand?
Nee, we zijn trots op de naam Corendon. En dat blijft gewoon. Ja.
Ja. Nee, goed. Ja. Dan voor de duidelijkheid. Ik zei het al, je bent geen CEO meer. Dat is Steven van der Heijden. Ja. Met grote ervaring bij TUI en zo. Die dat allemaal heel goed kan doen. En precies weet dat hij waar hij mee bezig is. Jij staat nu op enige afstand. En is altijd moeilijk, hè? Iemand op afstand. Dat als ik bijvoorbeeld Steven van der Heijden was, zou ik misschien denken, nou, daar heb je hem weer. En dan zit ik over mijn schouder mee te kijken. Hoe hebben jullie dat geregeld?
Nou, ik sta niet op afstand. Hè. Dat is de afspraak met Steven Rijden. Steven runt de zaak en ik ben verantwoordelijk voor de commercie.
Ja.
Dus we hebben twee koppige stadse directeuren zijn er. Dus ik ben verantwoordelijk voor de commercie. En met organisatie bemoei ik me niet mee.
Moet keurig zijn op afstand van de organisatie, want daar gaat het om. Maar de praktijk,
en daar bemoei ik me ook in praktijk nooit.
Nee.
Dat vind ik ook zo fijn om dat niet te doen.
Nee. Ja, dat wou ik zeggen. Normaal denk ik, kun je dat? Maar voor jou, dat weet ik. Hè, dat is iets wat je het minst leuke onderdeel vindt.
Ja.
Het gaat jou om de inkoop van reizen.
Precies.
En gewoon de commercie, om commerciële
ondernemen
in de markt zien.
Dat is mijn ding en dat doe ik ook. Ook voor de tour operator doe ik dat nog steeds. Maar dat wat Steven doet, dat is ook mijn bewondering hoe hij ook deze crisis doet. Vanuit huis runnen we de zaken. Ja. In ieder geval hij dan. En als je kijkt, we hebben iedere ochtend om 9:30 MT-meeting. Wat gaan we doen? Al die to-go, de to-do-listen, weet je, dat soort dingen. En de communiceren met onze collega's. En ja, dat is gewoon uniek wat hij gedaan heeft. Hij bemoeit niet met commercie. Dus... En ik bemoei me met zijn zaken niet. Dus
maar dat komt in jullie geval heel goed uit. Omdat je dan echt
6 jaar werken we samen.
Ja, en dat je ook echt doet waar je het best in bent. En dan loop je niet in elkaars vaarwater. Ja. Maar in jouw geval, inkoop van reizen en gaten in de markt zien. Dat vind je mooi. Daar wil je voor opstaan elke dag ook. Waar zie jij nu op dit moment gaten in de markt?
Wat we nu Costa Hollanda hebben bedacht weer. Costa Hollanda, het is niet Costa Brava zeggen we, maar het is Costa Hollanda. Hè? Ja. En wat is, er is heel veel vraag naar binnenlandse reizen. En we hebben in Amsterdam 3 hotels. 1000 kamers hebben we totaal. En die andere 2 hotels zijn in Amsterdam Centrum. Ja. En Corendon Village Hotel, waar de vliegtuigen, de 747 zitten, die is net buiten de Amsterdam. Dus eigenlijk tussen Amsterdam en Schiphol. Maar je omgeving is daar. Je hebt Zandvoort, je hebt Haarlem, je hebt Leiden. Je hebt Amsterdam natuurlijk ook. Je hebt Amsterdamse Bos. De omgeving is heel mooi. Ja. En dachten we van, hoe kunnen we concurreren met bestemming Costa Brava, in ieder geval een Antalya of een Ibiza of een, noem maar op. Ja, mensen gaan daarheen. Mijn klanten gaan daarheen naar een all-inclusief hotel. Dus wat willen ze? Ze willen een gin tonics, allemaal in de prijs van tevoren. Betalen alle eten. Dus hebben ze, we gaan gewoon een all-inclusief concept bedenken. En dat hebben we Costa Hollanda genoemd.
Ja, en dat all-inclusive, dat is dus normaal gesproken erbuiten. Maar wie weet is het weer hier ook fantastisch. Kun je net zo goed hier blijven. En dat is dat de grote verwachting. Ook heel veel mensen zullen massaal ook echt in eigen land op vakantie gaan.
Ja, dat wordt ook heel goed geboekt. Massaal echt. We hebben met Europarks nu deal afgesloten. Er is dus meer dan 5000 man van Corendon-klanten die normaal naar Bali gingen, die gaan nu naar Europarks.
Ja, mooi.
Dus wel twee aparte. Ik zie het echt laatst. Ik kijk nog steeds. Dus vind ik heel fijn om naar boekingen te kijken. Wat het allemaal gedrag van mijn klanten zijn. Hè. Dan kijk ik iemand die 2 weken Bali heeft geboekt. Boek gewoon 2 weken Europarks. Dan denk ik van, why, waarom? Dat is 2 aparte plekken. Hè? En dan, ja, als je geen keuze hebt. En dan lange reizen van 10, 12. Daar is het zelfs 18 uur vliegen. Ja. En ja, dan, ik begrijp dat natuurlijk wel.
En het gaat om het all-inclusive aspect. Hè? Wat in bepaalde elitaire kringen, daar wordt op neergekeken. Dat is verschrikkelijk. Maar mensen met gezinnen vinden dat fantastisch natuurlijk. Hè? Ja. Alles gewoon in één, alles wordt voor je geregeld. Ja. Bovendien, de kinderen die kunnen simpel grondstoffelijk eten. En de ouders, als ze willen, kunnen wat...
heel vegetarisch gerechten tot wat ze willen. Ze kunnen alles eten. We hebben à la carte restaurants, weet je. Je kan aan de beach eten. We hebben 5 restaurants en je kan overal eten.
Wat interessant is, vind ik, en ik snap dat je bijna, dat kan bijna een obsessie worden, van naar die cijfers kijken. Dat je dat gewoon bijna, ja. ik stel me voor dat jij dat dus continu doet. Dat je eigenlijk liefst tijdens het gesprek ook even zou checken wat er nu weer gebeurd is, wie wat gedaan heeft. Zo zit je er bovenop. Ja. En dan zie je dat mensen dit doen. En de angst was bij tour operators, bij mensen in de hele reissector, horecasector ook. De psychologie staat er niet naar om dit soort dingen te gaan doen. We snakken wel naar eruit treden, naar entertainment ook in brede zin. Maar toch, je bent aan regeltjes gebonden. Je moet toch een beetje afstand houden, opletten op elkaar, zorgen dat er niemand besmet raakt, er komt de grote paniek, dat hangt een beetje in onze hoofden. Desondanks zie jij dat de aantrekkingskracht enorm is.
Ja, ik zal zeggen, kijk, het is alleen coronabeperkingen hebben we, dus het hotel heeft 680 kamers. En met die coronabeperkingen kunnen we maar 200 volboeken, dus die 480 kamers blijven leeg aankomende periode. Ja. En dan stel we hopen dat het ergens in september die beperkingen wat minder worden, wat we daardoor naar 300-400 kamers kunnen gaan.
Ja, waar is die hoop op gebaseerd trouwens? Want je hoopt altijd, maar waarom?
Er is geen fundament op die hoop. Maar je moet altijd hoop hebben natuurlijk. Hè? Ja. Ik bedoel, je moet een droom hebben.
Ja, maar het zou kunnen dat jij misschien meer weet dan ik. En dat er achter de schermen wat gelobbyd wordt, dat er al iets duidelijk is.
Nou ja, kijk, er zijn nu twee scenario's. Eén scenario is lockdown, gaan we achteruit. Eén scenario is... er zijn nieuwe medicijnen gevonden of vaccins komen er op de markt. En dan vanaf september, oktober kunnen we weer zoals het vroeger was. Ja. Ik bedoel, ik ben hier gekomen. Het is niet menselijk om geen hand te geven. Je staat toch wel even, geef je bijna een hand. Niet. We hebben het niet gedaan.
Heel onprettig.
Maar ja, we vinden dat het is niet... normaal dat.
Nee,
wat de nieuwe normaal is niet normaal voor ons, zeg maar.
Laten we dat echt heel graag, heel vaak benadrukken. Ja. Dat is zeker niet. En dan moet dat is echt alsjeblieft tijdelijk. Het is vreselijk. Het is zelfs heel erg.
Ja.
Ik ben blij dat we überhaupt hier nog een beetje normaal tegenover elkaar kunnen zitten. Geen videoverbinding is.
Maar aan de andere kant, denk ik, op een gegeven moment ook met corona moeten we leren leven. Het is nog niet. Maar ook in september, oktober, je kan niet... de hele tijd de economie dichtgooien. We moeten ook daarmee leren leven.
Dus leren leven is ook. We spraken hier ook met Lex Hoogduin, econoom, oud-directeur van Economische Banken, van de Nederlandse Bank. En die zei ook, virologen kunnen geen risico, weten niet met risico om te gaan. En economen kunnen dat weer wel.
Ja.
Met alle kritiek die op economen kan hebben, maar dat kunnen ze veel beter. Vind je dat ook, dat we iets meer met risico om moeten leren gaan in deze maatschappij?
Nou ja, ik zou eerst, als ik... mag advies geven hoor. Ik heb daar geen verstand van politiek, maar toch even mijn mening te geven.
Graag, zeker.
Mijn nederige mening wil ik maar zeggen. De zorg, verpleeghuizen en zo. Als dat nou goed in orde is, dus als men ziek wordt, dat ze goed kunnen geholpen met goede medicijnen, dan moeten we ook gewoon denk ik, de jongere mensen, die, ja, als je naar de cijfers kijkt, ja, ik bedoel, 97,2% van de overledenen zijn ouder dan 60. Zeker. Dus eigenlijk de jongere mensen, die zijn niet echt vatbaar. Wie ben ik? Ik zeg alleen de cijfer. Dus niet
nou,
dat ik meteen morgen...
We zijn niet helemaal gek. We kunnen toch de cijfers kijken. We kunnen ons informeren.
Iedereen leest die cijfers.
Natuurlijk. En we zien wat er in Zweden bijvoorbeeld gebeurt.
Ja, daar heb je minder doden dan in Nederland. Hè? En, maar ja, ik weet niet of dan naar welke maatregel het beste is. Nederlandse maatregelen, Zweedse maatregelen. Maar om te zeggen van... Het is iets van... Eerst je zaken in orde, daar hebben we tijd voor, hè, aankomende periode. En ik denk dat zorg ook nu goed in orde is. Dan moeten we echt leren leven met corona. Dat is eigenlijk de volgende stap, is dat.
Ik merk aan dit hele gesprek dat je er nog echt helemaal vol in zit gewoon. En dit is je werk en dat is je passie, daar wil je volledig in gaan. Dat zou je voor het geld niet meer hoeven doen, toch doe je dat.
Precies.
Dan heb je dus een reden, missie is een verschrikkelijk woord natuurlijk, omdat het gewoon zo uitgekoud is, maar we weten allemaal wel wat we daarmee bedoelen. Dan heb je dus een bepaalde doel om in het leven te staan en om zaken te doen ook. En dat is niet alleen om nog meer geld te verdienen, dat kan ook natuurlijk zijn. Absoluut. Maar wat is dan het belangrijkste?
Ik heb natuurlijk ook verantwoording. Over bij de totaal van 1500 man, hè, plus in Turkije iets van 2000 man, aan 3.500 mensen heb ik verantwoording. Ik kan ook zeggen van, jongens, ik heb genoeg verdiend, bye bye, doei doei, ik ga wel renteneren. Dat kan. Ja. Maar ja, zo ben ik niet en zorg dat het weer de wiel kunnen laten draaien en dat zij weer allemaal werk hebben en dat ik met een goed gevoel stop, zeg maar.
Ja, natuurlijk. Maar een goed gevoel is natuurlijk niet alleen maar... Dat bedoel ik echt niet cynisch, maar het is niet alleen maar een werkgelegenheidsproject waar je mee bezig bent natuurlijk.
Nee, maar het is toch zo van, we hebben samen opgebouwd.
Het gaat toch om een organisatie in stand houden en niet...
Jawel, maar toch, we hebben samen opgebouwd. Al die mensen... Stel als er wat gebeurt met Corendon, hè, iedereen gaat op een gegeven moment toch werk vinden. Dat is niet erg, maar het is wel een enorme nederlaag zal dat zijn voor de medewerkers van Corendon. En dat is de reden, als we met ze allemaal echt hard werken en laten zien ook dat we coronabaas zijn, weet je, daarna ga ik wel afscheid nemen, maar nu.
Natuurlijk, maar zou het ook, als je afscheid zou moeten nemen van het merk zelfs, als je op zou moeten houden met Corendon, wat dus totaal niet het geval is, maar stel, is dat dan ook, want dat zou de grote missie zijn, is dat dan ook een nederlaag voor de maatschappij? Is dat ook een nederlaag, laten we zeggen, in ieder geval voor de vervoerswereld, voor de reiswereld?
Ik heb Corendon verkocht, hè.
Zeker.
Dat was vorig jaar, en we wachten nog steeds.
Triton is Zweden.
Triton, ja. Dat klopt. En nog steeds werk ik dat het zoals mijn bedrijf is. Hè, en dat met mijn passie daar alles hè, probeer ik het bedrijf leven in te blazen.
Jij blijft het gezicht, dat willen ze ook graag, denk ik.
Ja. Nou ja, laatste tijd Steven vooral het gezicht. Hè, dat is,
zeker.
Daar ben ik blij om.
Natuurlijk.
Maar ik wil dat een gezond bedrijf wil ik achterlaten. Ik wil niet een bedrijf achterlaten die straks... dat mijn medewerkers, dat ze dan gevoel hebben van... wij hebben de strijd verloren of zo.
Maar even voor duidelijkheid, de Triton overgenomen... dat Zweedse bedrijf via Sunweb. Dat overnames altijd groei, groter worden. Maar je wilt toch ook iets moois achterlaten? Wat ik al zeg, niet alleen maar dat veel mensen die mooi werk hebben... maar je wilt ook iets moois achterlaten... omdat je iets toevoegt in de reiswereld. Want stel dat de reiswereld het moet doen zonder... en natuurlijk kun je het allemaal kapot gaan relativeren... maar dat doe je niet, want dit is je levenswerk. Ja. Waarom is het zo belangrijk dat Corendon in stand wordt gehouden? Dat gewoon blijft bestaan. Wie is daarbij gebaat? Wat voeg je toe
ten eerste aan de reiswereld. Hè? Dus wij hebben reizen betaalbaar gemaakt. Hè? Er is een soort een Corendon-generatie ontstaan... waar ongeveer 1 miljoen mensen die met ons per jaar reis op vakantie gaan.
Betaalbaar met service.
Ja, betaalbaar met service. Echt naar 5 sterren goede hotels gaan ze. En dan, wij merken laatst ook in de krant stond er waarvan... ik heb voucher, ik ga mijn voucher niet inwisselen... want ik wil dat Corendon bestaat. Dat soort teksten krijgen we ook.
Ja, dan heb je genoeg bereikt. Dan denk je, dat was letterlijk een gat in de markt. Ook dat mensen die een iets kleinere portemonnee hebben... toch op een hele luxueuze manier van vakantie kunnen
genieten. Het is niet alleen iets klein. We hebben van alle doelgroepen, van de timmerman tot bankdirecteur, boek bij Corendon.
Ja.
En ze voelen wat met Corendon. Ze vinden Corendon heel leuk, hè, zeg maar.
Zeker.
En dan, we hebben natuurlijk ook een soort als Corendon, heb ik ook een beetje een jongstroom waargemaakt van heel veel mensen. Dus met een Charma-zaak gestart. En dan heb je een onderneming waar dus heel veel mensen werken. Direct en indirect, hè.
Je gaat er niet mee ophouden. Er is één ding wat je wel leuk vindt, dat heb je ooit verteld. En dat is, je zegt, als ik hiermee op zou houden, dat droom ik wel eens van. Ja. Dat is een andere, kleinere droom, maar toch? Oprichting van een wijnhandel. Nee, was het alleen maar een grap, dat weet ik nooit.
Ik zou dat, nee, zelfs een wijnboer zou ik worden. En dat was het eigenlijk. En de Stefan van der Heijden, hè, dat is de CEO van het bedrijf, die heeft me, hebben we met hem toen 3 flessen wijn gedronken. Toen heeft hij verteld hoe dom dat idee was. Toen ben ik mee gestopt met het idee. Dus het is meer een droom geworden nu dan dat het werkelijkheid is.
Dus dat is ook een extra wijze les. Ook door wijn te drinken kun je af en toe ook wijs worden.
Precies. Ja. Daarom adviseer ik, drink veel wijn, dan word je wijs.
Hartelijk dank voor dit gesprek. Attila Hoekstra, Corendon, dank je wel. Dank je.